Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit de morgenzang, het zesde en het zevende vers. Schenk uw zegen bij uw woord. Het rijk des Satans worden verstoord. Sterk leraar, sterk onze overheid in het werk door u hun opgeleid. Troost allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Morgenzang vers 6 en 7. Uit Gods heilig woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het eerste hoofdstuk en dan de eerste 11 versen. Dus 2 Korinthe 1, de versen 1 tot en met 11. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu 2 Korinthe 1, de eerste 11 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods, en Timotheus, den broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, die gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelfde lijdens, het welke wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Alzo, dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven, ja. Wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook mede arbeid voor ons door het gebed, opdat de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden.
Gemeente, wij zingen nu uit Psalm 145, de versen 3 en 6. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Psalm 145, vers 3 en 6. Er wordt inmiddels gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, wij vervolgen de preekstoffen over en rondom Korinthe. En vanmorgen is de tekst uit de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 1 en daarvan de versen 3 en 4. 2 Korinthe 1, de versen 3 en 4. Daar lezen we Gods woord en de tekst: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Vertroostend onderwijs voor de Korintiërs, de bron van de vertroosting. Vers 3, waar komt die vertroosting voor die Korintiërs, Gods volk in Korinthe, vandaan? Tweede gedachte, de rijkdom van de vertroosting. Vers 4a, die ons vertroost in al onze verdrukking. En het nut van de vertroosting, vers 4b, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Dus, vertroostend onderwijs voor de Korintiërs. De bron van de vertroosting, de rijkdom van de vertroosting en het nut van de vertroosting. Het gaat vanmorgen over een gedeelte van de tweede Korinthebrief. Die gemeente van Korinthe, dat weten we uit de preken, jongens en meisjes, van deze weken, is gesticht door Paulus tijdens de tweede zendingsreis. Hij scheidde van Athene en hij kwam in Korinthe, daar in het zuiden van Griekenland, die goddeloze havenstad. En daar wilde de Heere Paulus hebben. En daar zegende de Heere het woord voor vele Korintiërs, maar daar kwam natuurlijk ook veel tegenstand. Op een gegeven moment is Paulus er na anderhalf jaar weer vertrokken. En dan komen er allerlei zorgen in de gemeente. Twisten, verdeeldheid, ruzie, allerlei dingen die de gemeente bedreigen. We hebben daar vorige week vanuit de eerste brief iets over gehoord. En gemeente, dan heeft Paulus na die eerste brief een tussenbezoek gebracht aan Korinthe. Hij is op bezoek geweest. En we moeten zeggen, dat bezoek, dat is heel erg tegengevallen. Dat is niet meegevallen voor de apostel. Dat is eerder erger geworden dan beter. En Paulus heeft vervolgens die gemeente van Korinthe een brief geschreven. We noemen dat wel de tranenbrief. Wij kennen die brief niet meer, maar die brief is er wel geweest. We weten dat uit 2 Korinthe 2 vers 4... Daar staat dat hij uit veel verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen heeft geschreven. We noemen dat dus de tranenbrief. O, Paulus is bewogen met die gemeente. En hij ziet als het ware Satan samen met al die andere vijanden samenspannen om dat werk Gods daar in Korinthe teniet te maken. En gemeente, dan stuurt hij Titus naar de gemeente van Korinthe. Dan gaat hij zelf niet, maar dan stuurt hij een van zijn trouwe medewerkers. En hoe zal dat nu vallen? Hoe zal die brief nu vallen? En hoe zal het, met welke berichten zal zijn vriend Titus nu uit Korinthe komen? En Paulus, jongens en meisjes, hij kan niet wachten. Hij reist Titus alvast tegemoet. Hij is in Efeze, in Klein-Azië. Dan reist hij naar Troas, naar de havenstad. Dan steekt hij de Egeïsche Zee over. Dan komt hij in Macedonië. En dan zoekt hij zijn broeder. En dan ontmoet hij zijn broeder daar ergens in Macedonië. En dan brengt Titus goede berichten mee vanuit Korinthe. De gemeente heeft gebogen onder het woord van de apostel. En dan schrijft Paulus zijn brief die wij nu de tweede Korinthebrief noemen. En gemeente, daarom is die tweede Korinthebrief over het algemeen ook wat milder van toon dan de eerste Korinthebrief. Hij heeft die brief geschreven in Macedonië, daarbij Titus en zo in het jaar 54 na Christus. En dan neemt hij als het ware die laatste misverstanden weg in die eerste hoofdstukken 1 tot en met 7. Hij roept de gemeente op tot offervaardigheid in de hoofdstukken 8 en 9. En dan komen er nog laatste vermaningen in de hoofdstukken 10 tot en met 13. Hoewel we moeten zeggen, dan wordt de toon weer wat scherper in de brief, want dan moet hij zijn apostelschap weer gaan verdedigen. Maar hier, gemeente, een tekst over de vertroosting. Zo begint hij deze tweede zendbrief. Na zijn aanhef gelooft zij de God en Vader die ons vertroost. En dan zijn we bij de tekst. En wat is nu troosten? Jongens en meisjes, wat is nu troosten? Iemand troosten. Iemand helpen. Iemand bemoedigen. Iemand steunen. Zodat iemand zich rustig voelt of niet meer zo alleen voelt. Klein meisje, een kleine jongen valt en helemaal overstuur. En moeder zegt, kom maar even. Kom maar even hier op schoot. En ze troost dat kind. Troosten. Troost. Ze iemand bezoeken en proberen mee te leven. Dan kunnen wij die zorg en die moeite niet wegnemen, maar we kunnen wel proberen bij te staan, te bemoedigen, te ondersteunen. Maar uiteindelijk kan alleen de Heere echt troosten. En troosten, dat is iets geven, iets goeds geven tegenover iets kwaads, iets wat niet goed is. En nu is de allerbeste troost, dat is die enige troost in leven en in sterven, waarvan de catechismus natuurlijk spreekt, dat we niet meer het eigendom zijn van onszelf, maar van die getrouwe zaligmaker. Dat we een kind van God mogen zijn en weer bij God mogen horen door genade. Dat is de enige troost. En nu gaat het hier over de vertroostingen in allerlei verdrukking. En dan gaat het over Gods kinderen hier in Korinthe. Want Paulus, hij heeft ze al aangesproken, hè? De heiligen die in geheel Achaïe zijn, de gemeente Gods die in Korinthe is, vers 1, en al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. De provincie rondom Korinthe. En hij spreekt hen bijzonder aan. Natuurlijk die hele gemeente van Korinthe. Maar bijzonder ook de kern van de gemeente. Gods volk daar. En hij zegt, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. O gemeente, dan zet Paulus zo hoog in. Hij wijst naar boven. Hij zegt, geloofd zij de God en Vader. Geloofd. O Paulus, hij zou heel veel kunnen zeggen over zichzelf en over zijn moeite en over zijn zorgen, over de gemeente van Korinthe en over die reis die hij gemaakt heeft van Efeze naar Troas naar Macedonië en dat hij zo bezorgd is geweest. Dat schrijft hij ook nog wel wat, maar het gaat nu hier in de brief eerst over de Heere. Hij wijst op God. Want daar komt toch voor Gods volk in Korinthe alles vandaan. Hij is de bron van alles. Dat doet Paulus natuurlijk meer in zijn brieven. Dan zet hij zo hoog in. De brief van de gemeente van Efeze bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle zegeningen, geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En doet de apostel Petrus niet hetzelfde? Als hij zegt in de eerste zendbrief, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En hier geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Paulus is vervuld met God. En die troost, en dan mag hij hij is vervuld met die God die vertroost. En dat mag hij nu zo aan die Korintiërs doorgeven. In alle ellende die Paulus meemaakt, mag hij hier wijzen op God. En daar mogen zij, die Korintiërs, nu in delen. Hier mag hij spreken uit de volheid van zijn gemoed, gedachtig aan die milde overvloed en dat roemen bij elk een. Gemeente, de bron, waar komt nu alles vandaan? Waarom zijn we hier? Waarom zijn wij, zegt Paulus ergens, en leven wij en bewegen wij ons? Ook vanmorgen, als we hier weer mogen zijn, na een week van werken of een week van vakantie, of dan heeft de Heere ons in alles geholpen en bewaard. Dat heeft de Heere gedaan, de bron van alles. Maar hij is bijzonder ook de bron van de genade in het leven van zijn volk. In de 19e eeuw hebben ze gezocht in Afrika naar de bronnen van de Nijl. De bronnen van de Witte Nijl. En dat heeft soms wel aan mensen het leven gekost, aan ontdekkingsreizigers. Ze hebben gezocht, maar niet gevonden. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand als Livingstone. Maar hier mag Paulus de bron vinden. Niet de bron van de Nijl, maar de bron van alle zaligheid en alle heil. In God de Vader, de Vader van de Heere Jezus Christus. Hij wijst naar boven. Hoe is ons leven, gemeente? Jongens en meisjes, ik kijk ook jullie aan. Hoe is jullie leven? Het belangrijkste is in ons leven dat we God mogen kennen. Toch? En Paulus mag de Heere kennen. En wie de Heere mag leren kennen, die heeft ook zo nodig dat er meer die verdieping komt. En dat is bij Paulus ook zo. Paulus is hier zeg maar 20 jaar op de weg. In het jaar 35 na Christus ongeveer zijn bekering. En dan hier het jaar 54 na Christus. Dan ben je zo'n 20 jaar verder. En nu mag Paulus meer weten. En meer weten wie de Heere nu is voor hem. En weten wat hij aan zijn God heeft. En nu mag hij ook meer afzien van zichzelf. En zeggen: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Het is niet zomaar een gebruikelijke groet, maar het is toch ook de bevinding en de beleving en de doorleving van zijn hart. Hij komt er uiteindelijk niet over uitgesproken wie God is en dat voor hem vanuit de diepte van zijn leven. En zo mag het goud van de genade schitteren. O gemeente, zou dat nu ook in ons, hoe is dat nu in ons leven? En ik spreek ook bijzonder Gods kinderen nu aan. Hoe is dat nu in uw leven? Kinderen des Heren, ook na ontvangen genade, na jaren misschien op de levensweg. Maar mag er nu zijn een diepere ontdekking van mezelf. Maar ook een diepere inleiding wie nu God in Christus wil zijn. Kijk hier, mag het zo zijn op die toppen van het geloof, zou je zeggen. Maar dat wordt nu ons nu ook gepredikt, opdat we daar begeerig naar zouden zijn. Of we dat nu ook zouden mogen kennen en daar iets dieper ook ingeleid mogen worden. In de afbraak van het leven, want dat gaat er natuurlijk altijd mee gepaard. Geloofd zij de God en Vader. Jongens en meisjes, kijken jullie nog eens mee in de tekst? Dan worden er eigenlijk drie, ja je zou kunnen zeggen drie titels genoemd. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, dat is één. De Vader der barmhartigheden, dat is twee. En de God aller vertroosting, dat is drie. Paulus komt over hem niet uitgesproken. Hij zegt, De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Eigenlijk moeten we dat zomaar eens even rustig overdenken. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, schrijft Paulus vanuit Macedonië aan die Korintiërs. O, wat ligt er een volheid in dat zinnetje. De God en Vader van de Heere Jezus Christus. De God en Vader, dat is nu uit de hemel. O, we mogen vanmorgen wel zeggen, doe de schoenen van uw voeten. Want hier staat u, sta jij op heilig land. En die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die wil nu zijn werk doen op deze aarde. Die wil zich nu openbaren, die wil zich nu laten kennen aan verloren mensen. En wat waren dat nu voor mensen in Korinthe? Nou, dat hebben we al gehoord, dat waren niet de beste mensen. Maar de Heere had gezegd, ik heb veel volk zelfs in deze stad, in die goddeloze havenstad Korinthe, waar alle zonden bedreven konden worden. En daar mochten mensen aan de Heere verbonden worden. En die gemeente is daar in de strijd. En nu zegt Paulus, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wat ziet dat op een nauwe band tussen God de Vader en zijn Zoon. De God en Vader van de Heere Jezus Christus. Daar is een hele nauwe band. Hij is de God van Jezus, de Heere Jezus Christus. En dan ziet dat natuurlijk vooral ook op de menselijke natuur van de Heere Jezus. Hij is mens. En zijn Vader is zijn God, de God van de Heere Jezus Christus. Maar ook de Vader van de Heere Jezus Christus. En dat ziet vooral ook op de goddelijke natuur van de Heere Jezus. O, daar heeft de Vader gezegd, dat weet je wel, hè, bij de doop van de Heere Jezus. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. En later ook op de berg der verheerlijking, hoort hem. Dat is die Vader van de Heere Jezus Christus. Van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, wat een overvloed van genade komt er in die naam Heere Jezus Christus naar voren. Hij is de God en Vader van de Heere. En wat betekent nu de naam Heere? Dat betekent Kyrios, de eigenaar, de meester, de bezitter. Hem is gegeven, de Heere Jezus Christus, hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is de God en Vader van de Heere Jezus Christus. En wat betekent de naam Jezus, kinderen? Zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En zalig maken, wat is dat nu? Dat is verlossen van het grootste kwaad. En wat is het grootste kwaad? Dat is de zonde. En brengen tot het hoogste goed. Wat is het hoogste goed? Dat je weer terug bent bij God. Dat doet nu Jezus. En God is de Vader van de Heere Jezus Christus. Hij heeft gezorgd voor de zaligheid, de Vader, in zijn Zoon, Jezus. En gij zult zijn naam heten, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Maar hij is ook de God en de Vader van de Heere Jezus Christus. Dat is die derde naam die daaraan de Verlosser gegeven wordt aan Gods Zoon. Hij is Heere, Kyrios. Hij is Jezus, zaligmaker. Hij is ook Christus. En wat betekent de naam Christus? Kijk maar in zondag 12 van de catechismus. Christus, dat is een gezalfde. Hij is van God de Vader verordineerd, aangesteld. Met de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Hij is de God en Vader van de Heere Jezus Christus. O, dat is zijn ambtsnaam. Hij is een profeet om te onderwijzen. Hij is de priester om dat offer te brengen. Hij is de koning om te beschutten en te bewaren. O, als de Heere Jezus Christus er nu toch niet was. En als die God en Vader van de Heere Jezus Christus er nu niet was. Waar zou Paulus blijven? Waar zou Timotheus blijven? Waar zou die gemeente van Korinthe toch blijven? Maar hij is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. O, dat mag Paulus hier schrijven aan die kinderen des Heren in Korinthe, die kern van de gemeente. Hij is onze, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. O, dat heeft de Heere Jezus zelf eens gezegd tegen Maria Magdalena, daarbij dat open graf op de paasmorgen. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader en tot mijn God en tot uw God. Hij is de Vader van Christus, maar hij is ook de Vader van zijn kinderen. Dat mag Paulus weten. Dat mag Paulus na 20 jaar op de weg weten met zijn eigen hart. En dat mag hij nu ook zeggen tot die gemeente Gods daar in Korinthe en die heiligen in Achaïe. Hij is de Vader ook der barmhartigheden. Dat is de tweede titel. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden. Het woord barmhartigheid is een heel mooi woord. Eigenlijk betekent dat een brandend hart hebben. Een brandend hart hebben. Een hart dat brandt van liefde en van ontferming. Hier zien we eigenlijk de Heere in het hart. Hij is de Vader van de barmhartigheden. Dominee Kersten zegt in zijn dogmatiek: genade wordt verleend aan schuldigen. En barmhartigheid wordt bewezen aan ellendigen. Dat is zomaar een kleine onderscheiding, maar daar zit heel veel in. Genade is er voor schuldigen. En barmhartigheid is er voor ellendigen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan David en Mefiboset. David bewees barmhartigheid over die ellendige Mefiboset. En in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, jongens en meisjes, die barmhartige Samaritaan bewees barmhartigheid. Die had een brandend hart over die man die daar lag, die daar lag bij de weg. Maar nu gaat het over Gods barmhartigheden. De Heere is barmhartig. Kijk maar in kanttekening 5 als je een kanttekeningenbijbel bij je hebt. Hij is de auteur, de bron van de ontferming. In de eeuwigheid is hij al barmhartig geweest over zijn volk. De barmhartigheden. De Heere die is de bron, zei ik toch. De barmhartigheden. Die waren er in de eeuwigheid over u, kinderen des Heren. En God bewijst ook zijn barmhartigheden meervoud. Het is niet alleen dat hij barmhartig is, maar hij wil ook barmhartigheid bewijzen. Hij strekt zich uit naar verloren zondaren. Dat doet hij ook vandaag nog. Dat deed hij in Korinthe, maar dat doet hij nu nog. En dat kan u alleen door de Heere Jezus Christus, de Middelaar. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij is de Vader der barmhartigheden. En hoe kan de Heere nu aan u en aan jou en aan mij zulke verloren, ellendige schepselen barmhartigheden bewijzen? Dat kan hij nu doen en dat wil hij nu doen alleen door de Heere Jezus Christus. O, dan is hij toch weer dat centrum ook hier van de tekst. Ik las bij Calvijn: waar Christus is, zegt hij, daar zijn alle barmhartigheden en vertroostingen Gods. Die komen vanuit de Vader voort en die geeft de Vader in Christus zijn Zoon. En nu kan er alleen maar ontferming zijn en barmhartigheid zijn om de Heere Jezus Christus wil. En de God aller vertroosting. Gemeente, de God en Vader van de Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, is de God aller vertroosting. En hoe kan nu de God, hoe kan God nu werkelijk de God aller vertroosting zijn? Ja, dan ben je bij het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is de grote trooster die van de Vader en van de Zoon uitgaat. En zo gaat Hij vertroosten. Dan ligt hier zo het werk in van de drie enige God. Geloofd zij de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden. De God aller vertroosting. Ja, als God er niet was, was er niets, Korintiërs. Als dat welbehagen er niet was. Gods raad van eeuwigheid tot verloren zondaren. Dan was er niks, mensen. Dan zaten we hier vanmorgen op deze zondag in augustus 2023 echt niet in de kerk. Maar omdat God nu de Vader is van de Heere Jezus Christus. En Hij in Christus zich nog over ellendigen wil ontfermen. Daarom zijn we hier nog, gemeente. Welke gedachten heb jij van God? Of heb je vandaag nog eigenlijk helemaal niet aan de Heere gedacht? Wat zijn je eerste gedachten 's morgens? En je laatste gedachten 's avonds? Zijn ze bij God? God die de soevereine God is. Die zijn genade geeft aan wie Hij wil. Weg alle kleine gedachten van God. God die de barmhartige God is. Weg alle harde gedachten van God. Hij is zeer barmhartig en overvloedig in genade. Die ons behoedt en groot van waarheid en eindeloos goed. We hebben net gezongen uit Psalm 145, mocht er je hart in meekomen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig en barmhartig en mild en langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Dat je er iets van ervaarde terwijl je hier of thuis zat. God zo goed, God zo groot en ik zo slecht, zo zondig, zo verdorven, zo verkeerd. Wij zondige, schuldige mensen. Alle goede gedachten van ons mensen, die moeten aan de kant, die moeten weg. En als God je nu bekeert, dan krijg je grote en goede gedachten van God. En zulke lage en kleine gedachten van onszelf. We gaan naar ons tweede punt, de rijkdom van de vertroosting. Want wat staat er nu die ons vertroost in al onze verdrukking? Ik heb net gezegd, troosten dat is iets goeds geven tegenover iets ja, dat niet zo goed is. Je krijgt kracht, je krijgt steun, je krijgt hulp in moeilijke omstandigheden. Zo gaat dat in het gewone leven. Maar nu staat hier die ons vertroost in al onze verdrukkingen. En dat woord verdrukkingen, ook meervoud, hè? Die ons vertroost in al onze verdrukking, hier staat het in het enkelvoud. Dat woord verdrukking, dat betekent druk, iets wat op je drukt. Het heeft ook met angst te maken, met lijden, met benauwdheid, met een last die ons vertroost. Verdrukking. Paulus die had ook heel veel van die lasten te dragen. Die had ook veel verdrukking. We hebben net horen voorlezen uit vers 8. We willen niet, broeders, dat ge onwetende zijt van onze verdrukking in Azië. En dan ging het heel erg moeilijk voor de apostel. Hij was zeer uitnemend bezwaard. Hij was in twijfel van zijn leven. Het vonnis des doods had hij in zich, dus Paulus dacht dat hij zou gaan sterven, zo erg. In 1 Korinthe 15 zegt hij, ik heb tegen de beesten gevochten in Efeze. We moeten dat niet letterlijk bedoelen, niet letterlijk nemen dat hij tegen wilde beesten heeft gevochten. Maar je moet dat figuurlijk nemen, hij heeft een verschrikkelijke strijd gehad. Daarin even ze tegen de beesten gevochten. Te even ze. Naar de mens, zegt hij, tegen de beesten gevochten. Zware verdrukking. En nu staat er in al onze verdrukking. Die verdrukking van Paulus, die kwam van buitenaf. Als die vijandschap er was. Weet je nog wel uit de preek, die Joden bijvoorbeeld in Korinthe, die stonden tegen hem op. Dat was verdrukking. Maar die verdrukking die zat ook zo vaak bij Paulus van binnen in zijn hart. Waarom hij moest klagen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Al onze verdrukking. En als je nu de tweede Korinthebrief verder leest, en doe dat maar. Jullie kinderen, hè. Ik kwam van de week ergens op een bezoek een boekje tegen over die brieven, hè? Ook over die Korinthebrieven. Dat gezin las daarin, hè? En ik begreep dat er meerdere gezinnen zijn die lezen in die boekjes van de Korinthebrief. Dat is heel goed, heel nuttig. Dan lees je zo verder en dan zie je ook wat meer het verband. En dan staat er in die brief verder, in die tweede Korinthebrief, dat Paulus in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 11, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten. En dan zegt hij door eer en oneer, door goed gerucht, door kwaad gerucht. En dan heeft hij het over slagen, in slagen uitnemender en in gevangenissen overvloediger. Je zou een hele lijst kunnen noemen. En die lijst die staat er ook in hoofdstuk 11. Hij zegt, van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 keer ontvangen. 3 ben ik met roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen, menigmaal in gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid, in moeite, in waken, in honger, in dorst, in vasten, in koude, in naaktheid, en dan nog dagelijks de zorg van al de gemeenten. Nou, dat is nu Paulus. Verdrukkingen. Je zou zeggen, man, hoe heb je toch volgehouden? Ben je nu al zoveel jaren in de verdrukking, in al onze verdrukking? In al onze verdrukking. Die verdrukking hoort bij Paulus. Die verdrukking hoort bij een kind van God. Die verdrukking hoort bijzonder ook bij een apostel. Paulus is een apostel, een gezondene en... En die gezondenen die hebben verdrukking, apostolische verdrukkingen zou je kunnen zeggen. Er is geen dienaar zonder kruis, maar dat geldt voor al Gods kinderen. Want we moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. Het is ook een persoonlijke verdrukking, al onze verdrukking. En voor ieder kind van God zou je kunnen zeggen, al mijn verdrukking. En Paulus schrijft in deze brief, 2 Korinthe 12, over die scherpe doren die hem is gegeven. Die hoorde ook bij zijn verdrukking. Mij is gegeven een scherpe doorn in het vlees, een engel van de Satan die me met vuisten slaan zou. Maar het is ook gemeenschappelijke verdrukking. Het lijden van Christus, vers 5, om Christus wil. Daar is een band met de Heere Jezus Christus. En als Christus nu heeft geleden, dan zullen zijn kinderen toch ook moeten lijden. Het lijden van deze tegenwoordige tijd. En zo wij anders met hem lijden, zo wij ook met hem verheerlijkt worden in al onze verdrukking. En gemeente, dan kom ik weer naar u en naar jou vanmorgen toe in de preek. Wat is jouw ergste verdrukking? Wat is jouw ergste, zwaarste last? Je kent allemaal dat boek van John Bunyan, De Christenreis. Dan zie je die man daar toch met dat pak op zijn rug. Dat was zijn last. De dichter zegt, een last van zonde, van plagen, niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Is dat je zwaarste last? Als God in je leven komt, dan komt die last van de zonde op je te liggen. Dan moet je van verlost worden. Maar daarnaast zijn er zoveel lasten te dragen. Want door de zonde zijn we aan zoveel verdrukkingen onderhevig. Maar mogen we die verdrukking nu dragen in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Daar gaat het om. Want we moeten allemaal moeite en zorg in dit leven ondervinden. En ieder huis heeft kruis, ook in de gemeente. En ieder hart heeft smart, ook vanmorgen in de kerk en thuis. Maar mag ik het nu zeggen, onze verdrukking, dat is nu een verdrukking in de gemeenschap met Christus. Wat Christus tot zijn kerk heeft gezegd, in de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat je die verdrukkingen niet alleen hoeft te dragen. En dat die lasten er niet zijn om alleen te torsen. Maar dat je de voetstappen mag drukken van die grote meester. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Hij is nu gezeten aan de rechterhand Gods, des Vaders. En nu mag ik zijn voetstappen gaan drukken. En dan mag je delen, dan moet je delen in zijn verdrukking, zeker. Maar dan mag je ook delen in zijn vertroosting. En geliefde gemeente, mag ik dan zeggen, vanmorgen toch opnieuw zo benadrukken, dan is die band met hem zo nodig. En daarom is bekering zo nodig, die wedergeboorte zo nodig. Dat nieuwe leven zo nodig, dat afgesneden worden van Adam, die oude stam, en dat ingeplant te worden in die stam van Christus, in die wijnstok. Want dan ben je met hem verbonden. En dan krijg je alles in dit leven, in dit moeitevolle leven, in de verbinding met hem, onze verdrukking. En dan mag het wezen, hè, onze zeer lichte verdrukking. Die werkt in ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der eeuwige heerlijkheid die ons vertroost. Die ons vertroost. En gemeente, dan hebben we zojuist dat stukje gelezen, die eerste 11 versen, en daar komt dat woord troosten nogal eens terug. In dit gedeelte wel 10 keer troost, vertroost. En weet je wat vertroosten is? Dat is erbij roepen. Parakaleo staat er dan in het Grieks. Erbij roepen, erbij roepen. Iemand erbij roepen. Iemand die je bijstaat. Iemand die je bijstaat als je bedroefd bent, die erbij komt tot hulp. Of ook wel iemand die een goed woord voor je doet, bij de rechtspraak, erbij roepen, die ons vertroost. Wie is dat dan, die? Wie is die grote die hier staat in vers 4? Dat is die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is die Vader der barmhartigheden. Dat is die God aller vertroosting, die ons vertroost. Om Christus wil en door de Heilige Geest, de grote trooster die ons vertroost. En gemeente, dan staat het eigenlijk zo, dat je kunt zeggen vanuit dat Griekse woord, dat doet hij nu onophoudelijk. De ons vertroostende staat er letterlijk. Hij is degene die vertroost, die de vertroostende is. Die nabij de ziel is die tot hem zucht, die troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Die geestelijke vertroostingen geeft. Kanttekening 6 zegt door zijn woord en door zijn geest. Hij brengt dat woord door zijn geest in het hart en dan komt er vertroosting. Het is ook een krachtige vertroosting. Paulus zegt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op de welke wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Het is ook een liefderijke vertroosting. God die de nederigen vertroost, zegt Paulus in hoofdstuk 7. God buigt zo laag, God buigt zo liefdevol, die ons vertroost. Dat mag Paulus weten uit eigen ervaring, die ons vertroost. O, dan is er veel verdrukking, zegt Paulus. Maar dan is er ook veel vertroosting. Dan mag Paulus hier zeggen, die ons vertroost. En voor elke verdrukking heeft God nu voor zijn kinderen ook een vertroosting. En voor elke wond heeft hij nu ook een medicijn. Als Paulus bevreesd is, dan zegt de Heere, zijt niet bevreesd. Dat hebben we gehoord een paar weken geleden vanuit Korinthe. Als hij de verdrukking heeft van de tegenstand, dan zegt de Heere, spreek en zwijg niet. Als Paulus de verlating moet doorleven en verlaten zich gevoelt, dan zegt de Heere, ik ben met u. Als hij in doodsgevaar is, dan zegt de Heere, en niemand zal de hand aan u leggen. En als Paulus moedeloos is, dan zegt de Heere, ik heb veel volk in deze stad. En als hij daar in strijd is, in Macedonië, dan wordt hij vertroost door de komst van Titus. En als die doorn zo drukt in zijn leven, dan zegt de Heere, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En nu heeft de Heere voor zijn kinderen, voor elke verdrukking, voor elke wond een medicijn en voor elke verdrukking een vertroosting. Zijn dan kinderen des Heeren de vertroostingen Gods u te klein? Nee toch, o dan moet u hier verdrukkingen doormaken, grote verdrukkingen, zware verdrukkingen, maar dan zet de Heer er toch zijn vertroostingen tegenover, op zijn tijd, op zijn wijze. En waar komen die vertroostingen vandaan? Van de God en Vader, van onze Heere Jezus Christus, van die Vader der barmhartigheden, van die God aller vertroosting. Aller vertroosting. Hoe kan dat? Dat kan toch alleen om onze Heere Jezus Christus wil. Die in de verlating is geweest en in de verdrukking. En gemeente, dat kan ik eigenlijk niet onder woorden brengen. Wat dat voor de borg geweest is. Hij van God verlaten, zegt ons avondmaalsformulier. Opdat wij, Gods kinderen, nimmer meer van hem verlaten zouden worden, maar tot God genomen zou worden. Daar is die borg op Golgotha, dan moest hij klagen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? O, dat is zo diep gegaan, mijn God, maar om nu zo die verdrukten te hulp te kunnen komen, om zo die barmhartigheden te kunnen bewijzen. En als mijn gedachten dan vermenigvuldigd worden. En wat kunnen ze vermenigvuldigd worden? Waar gaat de strijd in het leven van Gods kerk soms diep? O, dan kunnen er zoveel bestrijdingen zijn. Dat je soms niet weet waar je het zoeken moet. Maar dan wil de Heere toch ook zijn vertroostingen geven. Hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Het staat in Psalm 94 en we gaan het nu zingen. Psalm 94 vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En vers 10. Wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Psalm 94 vers 8 en 10. Vertroostend onderwijs voor de Korintiërs, de bron van de vertroosting, de rijkdom van de vertroosting en het nut van de vertroosting. Want dan zegt Paulus tot de gemeente van Korinthe, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten. Degenen die in allerlei verdrukking zijn door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden, opdat wij zouden kunnen vertroosten. Nu wordt Paulus vertroost. Nu mag die God en Vader van de Heere Jezus Christus, die Vader der barmhartigheden en die God aller vertroosting, bij Paulus komen. En dan heeft hij voor elke wond een medicijn. En dan is dat niet zomaar, maar op dat met het doel dat hij nu ook in staat is anderen te vertroosten. Dan zegt hij in vers 6, het zij dat we verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Het zij dat we vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. Dus het is allebei tot uw vertroosting en zaligheid. Nu moet ik dat meemaken, zegt de apostel, opdat ik naast jullie zou kunnen staan. Paulus staat daar niet vanuit een ivoren toren dat hij nog nooit iets heeft meegemaakt en zegt, ja, dan moet je zus doen en dan moet je zo doen. Nee, maar Paulus die moest in die verdrukkingen komen. Want hij moest ook anderen kunnen vertroosten. Hij moet uit zijn ervaring kunnen spreken. En wat doet dat goed in het gewone leven, jongens en meisjes, als je iemand tegenkomt die hetzelfde heeft meegemaakt als jij? Dan ken je elkaar soms nauwelijks en dan zeg je, ja, dan raak je met elkaar in gesprek en dan blijkt je hetzelfde meegemaakt te hebben. Oh, en hoe ging dat dan bij jou? En dan deel je dat met elkaar. Je zit in het ziekenhuis, in de wachtkamer. Een ernstig bericht en ja, je moet straks ook weer naar de dokter en wat zal de dokter zeggen? En dan kom je naast een wildvreemd iemand te zitten. En die zit ook voor precies hetzelfde. En dan ken je elkaar niet en dan kun je soms toch zoveel steun voelen aan elkaar en begrip van, oh, herken je dat? En hoe is dat dan bij jou? En dat geeft verbondenheid. Nou, en dat is nu hier ook, hè. Dan mag Paulus die mensen, die hebben ook zoveel lasten te dragen daar in Korinthe, en dan mag hij ze vertroosten vanuit de verbondenheid. En zo mag hij dat ook doen uit mededeelzaamheid. Hè? Hij mag door zijn eigen troost ook anderen gaan troosten. En dat is natuurlijk een taak van Gods dienaren, maar ook anderen naar ieders maat, zegt Calvijn. Opdat wij zouden vertroosten die in allerlei verdrukking. Want die mensen moesten ook wat meemaken daar in Griekenland. Die stonden daar ook midden in de strijd, die Korintiërs, in Achaïe, een gemeente onder het kruis. En nu mag kruisdrager Paulus de kruisdragers in Achaïe bemoedigen. En in Griekenland en overal. En ook nu. En ook hier. Want wij roemen in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet door de liefde Gods die in onze harten is uitgestort. Die houdt hij niet voor zichzelf, die vertroosting, met welke wij vertroosten ook de anderen. Die door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. Het gaat om die vertroostingen van God, hè. Paulus zegt, ga niet om mij, maar dat ik nu zou kunnen vertroosten met de vertroostingen die ik van God heb ontvangen. Van die God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Van die Vader der barmhartigheden, meervoud. Van die God aller vertroosting. Niets uit ons. Maar al uit hem. Kijk, dan wordt er in onze tekst 5 keer eigenlijk naar boven gewezen. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden, de God aller vertroosten. die ons vertroost. En dan staat er nog een keer van God vertroost. Zie je het, jongens, meisjes? 5 vingers. Een volle hand die naar boven wijst. Alleen naar de Heere. Dat geeft echte kracht. Gemeente, wie zijn we? Waar gaan we naartoe? Horen we bij dit volk? Waar Paulus tegen spreekt, Gods volk in Korinthe. We hebben een God nodig. Ja, we hebben deze God nodig. Die ons leidt. Die voor ons zorgt. Die troost. Hè? 5 keer staat het ook in de tekst, jongens en meisjes. Troost en vertroosting. Gelukkig wie een kind van God is. En zo dat geluk, dat kun jij ook ontvangen. Dan moet je bij de Heere zijn, bij de bron zijn. Want de Heere kan het jou uit genade geven. Jongeren, God is alles voor de apostel. God heeft alles en God geeft alles. Wat ben je gelukkig en rijk als je zo'n God hebt. Misschien moet je in je jonge leven ook al last en verdrukking ervaren. Dat het niet allemaal zo vanzelf gaat. Maar bedel dan bij de bron van genade, want de Heere wil het uit genade schenken. Gemeente, ga je straks eeuwig verdrukt worden of eeuwig vertroost worden, dat is het verschil. Haast u om uw levens wil en kinderen des Heeren, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt in ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. 2 Korinthe 4 vers 17. Het gaat naar die eeuwige heerlijkheid, kinderen Gods. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Wel, omdat Gods eeuwige armen verder reiken dan de diepste diepten. Daarom. Amen. Wij willen eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord over verdrukking en vertroosting. Wij moeten allemaal in ons leven vanwege onze zonde verdrukking ervaren. Maar nu zal het er maar om gaan of we nu dat mogen ervaren en zullen ervaren in de gemeenschap met u. En in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Want dan alleen zal het zijn die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Heere, dan wordt ook in deze tekst weer de weg der rechtvaardigen van de weg der goddelozen toch onderscheiden. En Heere, mag het ons verbinden aan uw genadetroon. En zegen ons bij het van hier gaan. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst en ons in de klassesgemeente. En brengt u ook ons vanavond nog een keer in de kerk onder de catechismusprediking. Zegent u en geef nog een gezegende zondag in uw gunst. Heb dank voor alles wat u schonk. En vergeef het onze Heere en heilig het uwe uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 29 vers 6 is onze slotzang. Loof de Heer die wonderen werkt. Israël zijn volk versterkt. Psalm 29 vers 6. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.